Dat in dit jaar 2013 dat wij ons meer zullen richten op het geloof van ons in Jezus Christus. Amen. We hebben twee Bijbelteksten genomen die wij, wat ik geloof, nadat de Heer ons die teksten gegeven heeft, tot onze tekst van het jaar hebben gemaakt. Hebreeën 11 vers 1, geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt en het bewijs der dingen die men niet ziet. Amen. Dat is onze tekst. Geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt en het bewijs der dingen die men niet ziet. De tweede tekst is zelf ook gehaald uit Hebreeën 11 vers 6. Dat zonder geloof is het onmogelijk om God welgevallig te zijn. Want wie tot God komt moet geloven dat hij bestaat en dat hij een beloner is van wie hem ernstig zoeken. En we hebben de conclusie getrokken de afgelopen periode dat je zonder geloof God nooit kan pleasen. Als je God komt, moet je geloven 1 dat hij bestaat en 2 dat hij een beloner is voor degene die hem ernstig zoeken. Mag ik een amen horen? Dus vele mensen willen God wel dienen, maar ze geloven niet dat hij bestaat. En ze doen heel veel moeite om deze God te leren kennen waarover ik predik, de God van Israël. De God die zijn zoon Jezus Christus gezonden heeft om voor ons te sterven aan het kruis van Golgotha. En je ziet dat mensen op verschillende manieren proberen om deze God te vinden. En anderen doen het door misschien een boom te aanbidden, een beeld te aanbidden, door te gaan misschien naar de rivier. Er zijn heel wat manieren hoe men probeert om deze God te vinden. En sommige mensen denken, ja, het is dezelfde God, maar het is niet dezelfde God. Amen. Maar wij hebben gezegd dat als wij deze God, waarvan wij geloven dat hij de enige God willen leren kennen. De Bijbel zegt ons dan, wij door geloof tot hem moeten gaan. En ik heb u geleerd, hoe krijg je geloof? De Bijbel zegt, geloof krijg je door het horen naar het woord. Je moet het woord van God horen. En er is een vraag die de schrijver stelt in de brief van de Romeinen. Hoe zullen ze horen zonder dat ze gehoord hebben? En hoe zullen ze horen zonder dat er gepredikt is? Dus als wij mensen die vertellen door predikingen dat Jezus Christus alleen is de weg, de waarheid en het leven, zullen ze nooit tot geloof komen. Wij zijn al tot geloof gekomen. En hoe meer wij het hoort horen, hoe sterker we worden in ons geloof. Mag ik een amen horen? Dus dat moet u begrijpen, dat u zonder geloof is het heel moeilijk om God te dienen. U kan geen God dienen, en zeker niet de God die wij dienen, zonder geloof. Dus geloof heeft te maken met weten dat God bestaat, dat hij de enige God is, dat er geen ander God is dan hem, maar dat hij alleen is de God van alle goden. Amen? De Bijbel heeft ons duidelijk geleerd dat God gezegd heeft dat ik ben de Heere, uw God. Gij zult geen andere goden hebben voor mijn aangezicht. Gij zult voor die niet buigen, nog hem dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige. Een ander woord voor naijverig is een jaloerse God. Die de ongerechtigheid der vaderen bezoekt aan de kinderen. Tot aan het derde en aan het vierde geslacht. Dus God heeft ons duidelijk geleerd dat wij, als we dat lezen in Exodus 20 vers 1, alleen hem moeten dienen. En heeft ons toen zijn zoon Jezus Christus gegeven. Wat belangrijk is voor ons deze tijd waarin we leven, dat wij moeten gaan beseffen dat mensen heel veel moeite gaan doen om God te zoeken. En in hun zoeken zullen ze alle soort methodieken gebruiken om tot God te komen. Maar als wij blijven zwijgen, als wij niet prediken het evangelie van Jezus Christus, dan gaan deze mensen verloren. Want God heeft duidelijk gezegd, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Waarom? Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Dus God wil hebben dat mensen Jezus Christus accepteren als hun heiland en hun verlosser. En als ze Jezus accepteren, dan gaan ze niet verloren. Want vele mensen weten niet dat ze Jezus moeten accepteren om tot God te komen. Maar Jezus heeft gezegd, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Amen. Dus als wij van de kerk blijven zwijgen, ook over maatschappelijke problematieken, en niet aan de gemeenschap vertellen dat wij wel het antwoord hebben voor deze maatschappelijke problematieken, dan zijn we even erg als de mensen die Jezus Christus niet kennen. Amen. U zal zich wel afvragen, pastor, waar gaat u naartoe? Ik kom zo bij u. Je kan andere mensen niet helpen als jij zelf niet eerst geholpen bent. Ja, amen, Koswaki. Als jij zelf niet doet wat God wilt hebben, hoe ga je andere mensen kunnen helpen? Dus wij van het christendom moeten ervoor zorgen dat wij in deze tijd daadwerkelijk die God die wij dienen gaan gehoorzamen, hem zullen volgen en zullen doen wat hij van ons vraagt. Mag ik een amen horen? De mensen daarboven in die andere gemeente, mag ik ook een amen horen? Maar dat je ligt naar Logos 1 en naar Logos 2 erop. Dus een van de profetieën die we vanmorgen gehoord hebben, is dat God wil hebben dat we prioriteiten gaan stellen. Dat we hem op de eerste plaats zetten. De Bijbel zegt dat duidelijk. Zoek eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid. En alles wat wij nodig hebben, zal ons bovendien geschonken worden. Dus ik wil vanmorgen met u praten over iets die heel aangrijpend is. Iets dat, bijna kan je zeggen, zeker één keer per maand. Ik ken de statistieken niet, ik heb ze ook niet onderzocht. Dus onthoudt u mij dat. Eigenlijk zou ik dat gedaan moeten hebben. Maar ik heb de tijd niet gehad, omdat de Heer het op mijn hart gelegd heeft om vanmorgen daarover te praten. Misschien dat ik nog meer uitweid. Maar ik wil vandaag praten over het problematiek zelfmoord. We hebben pas een situatie gehad waarbij in de relationele sfeer een man een vrouw heeft neergeschoten en daarna zichzelf kapot heeft geschoten. En we horen vaak dat mensen gingen of gaan naar de brug van Weidenbosch en ze springen over die brug en ze gaan dood. Of we hebben een geval gekend waarbij een vader boos is geworden op zijn vrouw, zijn kinderen heeft genomen, opgesloten in de wagen en de rivier is ingereden. En je vraagt je af als mens, ik ken het antwoord wel een beetje, maar als mens over het algemeen, wat drijft die mensen om te zeggen, ik maak er een einde aan. Ik pleeg zelfmoord. Ik geef op. Ik ga niet verder. Een van de redenen is omdat ze vaak genoeg God niet kennen. En als ze God kenden, dat ze toch gekozen hebben om hun eigen weg op te gaan. Wat ik wel weet, een feit is dat volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek in Nederland hebben in het jaar 2009, dus dit is een feit, dat heb ik gehaald uit internet, 1525 mensen een eind aan hun leven gemaakt door zelfdoding, zelfmoord. 1525 in Suriname. Ik zeg, ik heb het vanmorgen gehad van de Heer om hierover te praten, dus ik heb hem maar op feiten gewoon algemeen gehaald. In Nederland kennen we een beetje dat er in 2009 1525 mensen zelfmoord hebben gepleegd. Ze zeggen in Nederland wordt per jaar minimaal 15.000 keer geen zelfmoord gepleegd, maar een poging gemaakt tot zelfdoding. 15.000 keer. Dus 15.000 mensen hebben gepoogd of hebben een poging gemaakt om zelfmoord te plegen of zelfdoding. Wanneer je kijkt naar het woord zelfmoord of zelfdoding, dan geeft het eigenlijk ons een beetje de gesteldheid van zo'n mens. Het geeft aan dat de mens is gekomen aan het einde van zijn Latijn. Dat er wanhoop is en dat er uitzichtloosheid is voor zo'n persoon. Zo'n persoon ziet het niet meer zitten. Zo'n persoon vindt niet dat er nog hulp is. Van boven of op beneden. Zo'n persoon zegt, niemand houdt van mij. Niemand kan me helpen. U kent mijn depressiviteit niet. U weet niet dat ik steeds word gemolesteerd. U weet niet dat ik steeds word misbruikt. U weet niet wat er gebeurt. En u kan mij niet helpen. U kan niet met mij meevoelen. U kan niet met me meehuilen. En als mensen op die plaats komen, dan kan dat een van de redenen zijn dat ze zeggen, ik geloof zelf niet dat God me kan helpen. En ik geloof niet dat iemand in mijn familie of iemand op aarde mij kan helpen. Het leven heeft voor mij geen zin. En ze plegen zelfmoord. Of ze doen aan zelfdoding. Zelfmoord is meestal wanneer de persoon zichzelf van kant maakt. Bij zelfdoding kan je ook zeggen dat wanneer de persoon opdracht geeft, dat men hem van kant maakt. Men noemt het met een mooi woord, euthanasie. Wanneer mensen zeggen, dood mij, dan komt het erop neer dat ze zeggen, ik zie het niet meer zitten. En u moet rekening houden waarom ik hierover praat, omdat dit een groot maatschappelijk probleem is. Dat dit een rechtstreekse belediging is naar God. En ook aan de kinderen van God. Dat betekent dat de persoon God niet in staat hebben gezien om hun te helpen. En deze mensen gaan verloren. En dat is ook een schop naar ons toe. Niet naar jou, naar ons toe. Ja toch? Dat betekent dat wij eigenlijk, laat me dit zeggen, vooral als de mensen binnen onze eigen familie zijn en wij beweren christenen te zijn. En laat mij uw ogen openen. Ook binnen het christendom hebben mensen zelfmoord gepleegd. Ook mensen die Jezus kennen hebben zelfmoord gepleegd. Ja, genoeg gevallen, zeker 2 of 3. Maar hoe komt dat? Hoe komt dat dat zowel de mensen die God niet kennen als de mensen die God kennen toch overgaan tot de daad? En laat mij u vertellen, er zitten mensen hier die vaak genoeg die neigingen hebben gehad. Vaak genoeg die neiging hebben gehad.
Anderen hebben vaak genoeg gezegd, ik ben member van God, maar ik misreef. Dus het is niet iets nieuws onder de zon. Maar als wij als in het christendom niet bereid zijn om dit soort issues te belichten, dan is het zo dat zelf mensen binnen onze eigen religie zelfmoord zullen plegen. Onze eigen kinderen plegen zelfmoord. Dus ik heb mij voorgenomen in dit jaar van geloof toch een paar gevoelige zaken te behandelen, zoals zelfmoord, homoseksualiteit, geweld tegen vrouwen. Geen enkel man, want ook in het christendom gebeurt dat, heeft het recht om een vrouw te slaan. Laat me dit zeggen publiekelijk. Als een man een vrouw slaat bij een zwakkeling, dan ben je een lafaard. Laat een predikant het eerst een keer eens zeggen. Wie je ook bent, want ook broeders doen dat. Dat is don't you look me in de sani, terwijl de nacht de vrouw. Halleluja is aan terwijl de nacht de vrouw. Give one break, jongen. Wanneer je een vrouw hebt geslagen, als man, heb je te kennen gegeven dat je een zwakkeling bent. Dus alle de man zei, maar ik zie mooi. Waarom ga je vrouw slaan? Een man slaat niet. Een man zwijgt en gaat bidden. Jij de zuster, halleluja, wakker. Maar zusters, u moet die man ook niet uitlokken. Alsjeblieft. Want niet iedere man is een sterke man. Amen. Dus dat, ik ga ook een keertje praten daarover. En ga kijken wat de redenen zijn waarom mensen slaan. Een van de grootste redenen is een teken van zwakheid. Als een man slaat, betekent hij eigenlijk omdat hij tegen ons aan die potent op een presie, dat we zeggen, ik ben de man, boe! Lavaard. Ga bidden of loop weg. Take it like a man. Waka gwe desnoos. Amen. Als we terugkomen op waarover we praten vandaag, zelfmoord, dan merk je dat elk van ons af en toe of eens ooit zelfmoordgedachten heeft gehad. Mag ik mensen hebben die zeggen, pastor Steven, zo is het. Ik heb dat ook gehad. Ik ben ook een mooi paper in bij jongen. Mooi pje man, bromtje, voor mij jari, luku, fire mooi. Dat ik wel in me. En toen was ik militaire politieman. Ik ga u eerlijk zeggen, dat ik tegen mij, ik wil niet meer. Eerst is aan het gaan, ik naar de wansman in Fini. Maar ik was christelijk opgevoed, dus dan go begi, dan ga ik naar Russie mee ati. Maar ik was in staat voor zoet alles aan panja en zoet misrevi. Dus daarom moet je mensen niet kwalijk nemen. Je moet voor ze bidden en je moet proberen te begeleiden. Amen. Omdat wanneer er een hoe moet ik dat noemen, een ingrijpende verandering plaatsvindt, kan niet iedereen ermee omgaan. Laat me dat zeggen. Laten we zeggen, ik wou of zo. Like Vanessa Jazo, ik wil niet meer. Is een ingrijpende situatie. Je gaat moeten gaan bidden. Amen. Dus, maar wij hebben de Heer, dus wij kunnen gaan bidden. Maar als de mensen Jezus niet hebben, dan zeggen de mensen dan, leef ik niet meer. Je hebt sommige mensen die zelf daardoor hun partners vastklampen en vasthouden aan zich. Ze zeggen, als je me laat met Chirmis Revi. En ze gebruiken dat als chantagemiddel om hun partner bij zich te houden. En ze zeggen, als je me laat met Chirmis Revi. Mannen houden ervan om dat te zeggen tegen vrouwen. Ondanks hij weet dat hij een ellendeling is. SMS me dat, pastor, waarom zeg je dat mannen ellendeling? Als die mannen ellendeling is hier, ellendeling. Een former vrouw, een nakker vrouw, een skopper vrouw. Dat haar vrouw gewoon goed. Dat geef ik wel met je misreven. Dat vrouw dat ik aan. Dat dat en zij blijft. En ze blijft. En tenslotte, als ze toch die poging maakt om weg te gaan, dan schiet hij haar dood en schiet hij zichzelf dood. En deze dingen, als wij niet over deze dingen praten, dan kunnen mensen geen hoop hebben. Ik heb u gezegd, geloof nu is de zekerheid, Hebreeën 11 vers 1, van de dingen die men hoopt en het bewijs der dingen die men niet ziet. Amen. Maar waarom komen mensen tot de gedachte van zelfmoord of van zelfdoding, euthanasie? U moet weten dat zelfmoord wordt gevoed door duistere machten. Zelfmoord wordt gevoed door Satan hemzelf. Waarom? Hij wil niet hebben dat u een overwinnend leven zal hebben in Jezus Christus. En als je niet bekeerd bent, je kent Jezus niet, gaat hij het meer voeden, zodat je nooit tot erkentenis zal komen van de waarheid. Amen. En zelfmoord vindt niet alleen plaats bij arme mensen. Zelfmoord vindt plaats bij over de gehele linie, elke vorm daar op die maatschappelijke ladder. Bij artsen, bij juristen, bij arme mensen, bij rijke mensen. En niet alleen bij een bepaalde bevolkingsgroep. Bij Dogla, bij Maron, bij Inji, bij Alakondre, bij noem maar op. Wie je ook bent. Waarom? Omdat de vijand van God, de mens Satan, bezig is mensen aan te vallen. Het begint met de gedachte. Zelfmoord begint altijd met de gedachte. Een influistering. En zolang de mensen die gedachte gaan voeden, dan kan het overgaan tot een daad. Vooral als het zo'n gedachte zich eigen hebben gemaakt. Satan gebruikt emotionele zaken zoals boosheid. Boosheid. Het geval dat we laatst hebben gelezen in de krant, zie je dat hij boosheid heeft gebruikt. Wat de reden is, dat gaan we niet en wij veroordelen niemand. Maar ik geef u een voorbeeld in alle twee gevallen van zowel wat we recentelijk hebben gehad als van die man die in de wagen is gegaan met de kinderen. Er heeft boosheid plaatsgevonden. En zodra dat soort dingen plaatsvinden, is een emotionele situatie, heeft Satan dat gegrepen en de mensen hebben zelfmoord. De persoon heeft zelfmoord gepleegd. Een ander ding dat hij gebruikt, isolement. Wanneer mensen zich gaan isoleren, en dan kan je zien dat er een vorm van depressiviteit daar aanwezig is. Het is gevaarlijk als je ziet dat mensen niet met andere mensen willen bemoeien. Altijd alleen zijn, goed op die mensen letten. Satan is bezig hun te voeden. En ze kunnen ons verrassen. Als u een kind hebt en u ziet dat kind wil nooit, is altijd bezig met andere dingen. Het is tijd dat u ingrijpt. U moet weten wat er gebeurt in het leven van uw kind. U moet weten wat er gebeurt in het leven van uw man. U moet weten wat er gebeurt in iedereen die in uw gezin is. Amen. Hij gebruikt ook dingen als zelfdepressiviteit. Wraak. Bitterheid. Onvergevend gezin. Zelfacceptatie of lusteloosheid. Wanneer ik praat over zelfacceptatie, dan praat ik meer in die negatieve vorm. Iemand heeft een negatief mensbeeld over zichzelf. Iedereen heeft gezegd, je gaat het nooit maken. Je gaat altijd de zwarte schaap zijn. En ze accepteren dat en geven ten slotte op en zeggen, kom hier misere. Want toch den takie bamino making. Toch den takie dat door mijn schuld is dat ding gebeurd. Dan kan je daarachter ook direct zeggen, schuldgevoelens. Dus dit zijn de dingen, en er zijn meer hoor, ik ga straks nog een paar aanhalen. Maar dit zijn de dingen die Satan gebruikt om de mensen uit te schakelen. Zodra u iemand bent, u wordt snel boos, moet u oppassen dat Satan dat niet gaat gebruiken tegen u. U wilt wraak hebben, moet u oppassen. Dus als maar ik wil niet mee. Oh, maar sorry dat no one's money schreef dan in morgen. No one's money dan. If me no ka aben, dan af de morgen met cheeren dan met cheer misreef. Ik bedoel, ik heb deze dingen gezien dicht bij huis zelf. Maar wat doen wij als kinderen van God daar tegenover? Wel, vandaag zijn we begonnen om een serie te doen daarover. Om mensen te helpen. Om u de signalen te geven waarop u moet letten. Wij zijn het licht der wereld. Wij moeten de mensen zijn die op verschillende plaatsen waar wij zitten. In een school, in op een werkplaats. Wij moeten die dingen kunnen opvangen. Wij moeten kunnen onderscheiden. En al wilt u niet direct tot de persoon praten, maar u kan zo een persoon meenemen in gebed. Mag ik een amen horen? God heeft ons gezegd vanmorgen, het is tijd dat wij vrucht gaan dragen. Kan niet zo zijn dat je samen met iemand werkt en ik geef u niet de schuld. Maar als de persoon zelf moord heeft gepleegd, moet je wel de vraag stellen aan jezelf. Wat heb ik eraan gedaan om dat te voorkomen? Of hoe heb ik dat nooit kunnen zien als christen? Waarom? Omdat we vaak veel te vaak bezig zijn met onze eigen dingen. Ik moet een nieuw huis, ik moet een ding, ik moet dat. Waardoor we soms de signalen, ook als kinderen van God, missen. We miss what God is trying to tell us. Amen? De mensen die zelfmoord plegen of die met zelfmoordgedachten rondlopen, kunnen niet geholpen worden door normale mensen, laat me het zo uitdrukken. Ze hebben goddelijke genezing nodig. Een psychiater kan gaan tot zover hij kan. Een hulpverlener kan gaan zover hij kan. Een maatschappelijk werkster. Maar tenslotte ga je altijd zien dat het belangrijk is dat het geestelijk aspect wordt aangeboden, wordt getriggerd. Daarover wordt gesproken om die mensen te tonen dat emotionele wonden, dat je alleen emotionele woorden op geestelijk gebied kan herstellen door ingreep van God. Die mensen hebben goddelijke genezing nodig. De Bijbel zegt in 1 Petrus 2 vers 24. Dat Jezus onze zonden in zijn lichaam op het hout heeft gebracht. Opdat wij aan de zonden afgestorven voor de gerechtigheid zouden leven. En dat door zijn striemen onze genezing is gekomen. Ik lees uit 1 Petrus 2 vers 24. Dat door zijn striemen onze genezing is gekomen. Welke genezing? Niet alleen die lichamelijke genezing. Dat je kan genezen van kanker, genezen van AIDS, genezen van wat voor ziekte ook. Maar dat hij ook u emotioneel kan genezen. Amen. De grootste ziekte die mensen hebben is niet een lichamelijke ziekte. Een lichamelijke ziekte kan vroeg of laat genezen worden. Wat het ook is, het wordt vroeg of laat genezen. Maar een emotionele ziekte, als iemand onvergiffenis heeft in zijn hart, is heel moeilijk te genezen. Als iemand rondloopt met wraakgevoelens, is heel moeilijk om te genezen. Als iemand depressief is, is heel moeilijk om te genezen. Tenzij de persoon kijkt naar boven en gaat tot God. Mag ik een amen horen? Sommigen van u kijken me aan alsof u zelf niet ook deze dingen niet hebt in uw leven. Die dingen zijn ook in uw leven, sommigen van u. Heeft misschien u denkt misschien niet aan zelfmoord. Maar je hebt mensen die rondlopen met wraakgevoelens. Met boosheid in hun hart. Met bitterheid in hun hart. Die emotioneel verwond zijn. En die zeggen, er is geen liefde, niemand houdt van mij. Als jonge man moest God mij sturen om mijn goddelijke genezing te halen. Zodat mijn verwond hart genezen kon zijn. Dus ik moest gaan naar een predikant, zodat ze konden bidden voor mij. En die salving van God, de kracht van God mij kon genezen. Vele mensen zitten met emotionele wonden. Kunnen niet vergeven. Kijken steeds terug naar het verleden. Krijgen ruzie vandaag met hun man. En praten over iets van 30 jaar geleden. U hebt nooit vergeven. Elke keer dat er ruzie is, praat men over dingen van 10 en 15 jaar terug. Wanneer hebt u dan vergeven als u vorige week nog met de pastor hebt gesproken daarover? Of een jaar geleden ditzelfde ding hebt gebracht naar de pastor? Hebt u nooit vergeven? Ze kunnen niet loslaten. Ze lopen met bitterheid en wrok. En tenslotte, zeker als ze de Heer Jezus niet kennen, zie je dat ze zelfmoord plegen. Als we kijken naar synoniemen voor het woord zelfmoord of zelfdoding, Dan kan je zeggen dat dan heeft men definitie of betekenis gegeven. Synoniem is een ander woord. Suicide is een van ze voor als je een synoniem zou gebruiken. Maar als je definitie zou nemen, dan zegt men jezelf doden. Een einde maken aan je leven. Suicide door ophanging. Of gramoxoon noem maar of enzovoort. En dit is geen nieuw idee. In de Bijbel zien we dat het 7 keer wordt vermeld. 2 keer waarbij je kan zeggen dat deze mannen niet letterlijk euthanasie, maar ze hebben zelfdoding gebruikt. Ze hebben iemand ertoe bewogen om hun te doden. En 5 keren waarbij deze mannen de hand aan zichzelf hebben geslagen. Dus het is niet iets nieuws. Dus we kunnen snel even naar ze kijken om te gaan naar de oplossing van dit ding. Als we kijken naar Richteren 9, vers 52, 53, dan zien we daar een vorm van zelfdoding. Geen zelfmoord, maar wel zelfdoding. Waarbij Abimelech eigenlijk een oorlog zou verliezen. Abimelech. En toen hij deze oorlog zou verliezen, kwam hij bij een muur. En vanaf vers 52 zegt de Bijbel, toen kwam Abimelech, of bij een toren, bij de toren, en deed er een aanval op, deze generaal. En drong door tot de ingang van de toren om die in brand te steken. Toen wierp een vrouw een bovenste molensteen op het hoofd van Abimelech en verbrijzelde hem de schedel. Ik lees uit Richteren 9, vers 52. Jullie moeten daar luisteren. Richteren 2, 9, vers 52. Geen andere dingen doen. Broertje, hey, ga vandaar. Dat ze gefocust zijn. De Bijbel zegt, toen kwam Abimelech bij de toren, deed er een aanval op en drong door tot de ingang van de toren om die in brand te steken. Richteren 9:53 zegt, toen wierp een vrouw een bovenste molensteen op het hoofd van Abimelech en verbrijzelde hem de schedel. Dus een vrouw gooit een steen, wat reeds geprofeteerd was, op het hoofd van deze generaal. Maar hoor wat deze generaal zegt in vers 54. Ijlings riep hij de dienaar die zijn wapenen droeg en zeide tot hem, trek uw zwaard en dood mij, opdat men niet van mij zeggen, een vrouw heeft hem gedood. Toen doorstak zijn dienaar hem, zodat hij stierf. Deze man was een trotse man. Hij wou niet hebben dat hij de geschiedenis in zou gaan, dat hij door een vrouw was gedood. En hij heeft euthanasie gepleegd. Zelfdoding door iemand opdracht te geven om sneller een einde te maken aan zijn leven. Het is een vorm van zelfmoord. Maar je ziet, hier ging het echt om trots. Laten we gaan kijken naar een andere vorm van zelfmoord in de Bijbel. Richteren 16 vers 25 tot 30. Daar zien we Simson. Richteren 16, oké, ze zijn nu op scherm. Toen zei een vrolijke stem gekomen waarop zeiden ze, u weet, Simson was gevangen genomen door de Filistijnen, roep Simson om ons te vermaken. En zij lieten Simson uit de gevangenis halen en hij vermaakte hem en gaf hem een plaats tussen de zeilen. De Bijbel zegt verder dat hij zeide, toen zeide Simson tot de jongen die bij hem bij de hand hield, laat mij los en laat mij de pilaren tasten. Waarop gebouw rust om daartegen te kunnen leden. Het gebouw nu was vol mannen en vrouwen. Alle stadsvorken der Filistijnen waren daar. En op het dak bevonden zich ongeveer 3000 mannen en vrouwen die naar het spel van Simson keken. En Simson riep tot de Heer en zei, de Heer, gedenk toch mijner en maak mij nog slechts ditmaal sterk. O God, opdat ik mij met één raak voor mijn beide ogen op de Filistijn reken. Daarop greep Simson de beide middelste zuiden waarop het gebouw rustte. Met zijn rechterhand tegen de ene steunende. En met zijn linkerhand tegen de andere. Simson zeide dat ik met de Filistijn sterven. Toen boog hij zich met kracht. En het gebouw stortte in de boven de stadsvorm. Al het voordat daarin was. De doden die hij in zijn sterven gedood had, waren talrijker dan de anderen die hij gedood had in zijn leven. Je ziet hier dat Simson de wraak bereid was om zelfmoord te plegen. En hij riep nog erbij de naam van God. En dat is bekend. Dat mensen dingen zetten. En de naam van God. En een heilige oorlog verklaren. En de naam van God. Vrouwen zetten dingen met hun kind en blazen zichzelf op, plegen zelfmoord in de naam van God. Dus dat is niet iets nieuws onder de zon. Het is een vorm van zelfmoord dat niet goed is in de ogen van God. Laten we kijken naar Saul. Ik lees uit 1 Samuel 31, vers, laten we nemen vanaf vers 4. 1 Samuel 31, vers 4. De Bijbel zegt, laten we vers 3 nemen, neem vers 3 eerst. Daarop werd de strijd voor Saul te zwaar. Toen de boogschutter hem onder schot kregen, beefde hij zeer voor de schutters. En de Bijbel zegt, en Saul zeide tot zijn wapendrager, trek uw zwaard en doorsteek mij op dat deze onbesneden niet komen en mij door zijn de spot met mij drijven. Maar zijn wapendrager wilde niet, omdat hij ervoor terugstrok. Daarop nam Saul het zwaard en stortte zich erin. En toen zijn wapendrager zich zag dat Saul dood was, stortte hij zich ook in het zwaard en stierf met hem. Je ziet hier, u kent het leven van Saul, een koning die ongehoorzaam was aan God. En als het strijden het heeft wordt, in plaats dat hij roept tot God, pleegt hij zelfmoord. En als hij zelfmoord pleegt, die wapendrager ziet dat, pleegt die wapendrager ook zelfmoord. En we hebben ook gevallen gekend waarbij Hitler zelfmoord heeft gepleegd met zijn vrouw. Grote leiders zelfmoord pleegden. Dus zelfmoord is niet iets van nu. We zien het vanaf de tijd van de Bijbel. En we zien hier een gestreste, ongehoorzame koning die dat heeft gedaan. Laten we gaan kijken naar mensen die om eer zelfmoord hebben gepleegd. Vanwege eer. Dan praten we over Chusai en Achitofel. We lezen uit 2 Samuel 17 vers 6 tot 14. 2 Samuel 17, vers 6 tot 14. Laat me een beetje het verhaal vertellen. Absalom, de zoon van David, kwam in opstand tegen de vader. En toen hij in opstand kwam, heeft hij een van de toffe raadsmannen van David genomen, Achitofel, en aan zijn zijde gekregen. En de Bijbel zegt, in de dagen van Achitofel woog zijn woord even zwaar als het woord des God, zijn raad. En later is Chusai kunnen infiltreren en heeft toch Absalom kunnen praten en zegt, je moet de raad van Achitofel niet opvolgen. En de Bijbel leert ons dat toen Achitofel merkte dat zijn raad die hij gegeven had aan Absalom niet was opgevallen, heeft deze man heeft beschikking getroffen en heeft zichzelf van kant gemaakt. Laten we dat lezen direct in vers 14. 2 Samuel 17. Vers 14. Vanaf vers 14. De Bijbel zegt, de raad van de Arkiet Chusai. Oké, laten we dit nemen. Toen zeiden Absalom en alle mannen van Israël, de raad van de Arkiet Chusai is beter dan die van Achitofel. Waarom? Want de Heer had beschikt dat de goede raad van Achitofel niet gedaan zou worden, opdat de Heer onheil over Absalom zou brengen. De Bijbel zegt, toen Achitofel dan zag dat zijn raad niet was opgevolgd, vers 23, zadelde hij de ezel en begaf zich op weg, ging naar zijn huis, naar zijn stad. Hij trof beschikkingen voor zijn huis en verhing zich. Zo stierf hij en hij werd begraven in het graf van zijn vader. Je ziet hier eer. Twee mannen, twee toffe mannen. Je zou ze kunnen noemen juristen in die tijd. En toen die ene jurist merkte dat beleidsadviseur. Ja toch, laat me dat noemen. Beleidsadviseur van de staat. Ja toch? En toen het niet werd opgevolgd door die ene, is die ene boos geworden en heeft zichzelf gedood. Achitofel. Dus we zien dat er mannen zijn geweest in de Bijbel die dit soort dingen hebben gedaan. Laten we nog één nemen. En dan gaan we bij Judas. Matteüs 27, vers 3 tot 5. Er is nog een andere van Simeon, maar die ga ik u onthouden. Matteüs 27. Toen kreeg Judas, die Jezus verraden had, berouw. Daar hij zag dat hij veroordeeld was. En hij bracht de 30 zilverringen aan de overpriester en de oudsten terug. En hij zeide, ik heb gezondigd, onschuldig bloed verraden. Maar zij zeiden, wat gaat ons dit aan? Gij moet maar zelf zien wat ervan komt. En de zilveringen in de tempel werpende verweerde zich. Hij zich en daarop ging hij heen en verhing zich. Dus als je zo gaat kijken naar al deze verschillende mannen, dan merk je dat gegeven moment al deze mannen, want daar gaat het eigenlijk om bij zelfmoord. In de meeste gevallen bij zelfmoord hebben deze mannen God verlaten. Ze hebben toegelaten, als u het verhaal van Judas goed gaat, dan zegt de Bijbel, de duivel sloop in het hart van Judas. Wanneer mensen zelfmoord plegen, dat betekent dat de duivel al zo ver in hun hart is doorgedrongen, dat hij ze nu kan dwingen om deze wrede daad te doen. Ook al is het met een pijn, een spuitje, euthanasie. Zelfmoord blijft, of zelfdoding blijft zelfdoding bij God. Wat uw omstandigheid ook mag zijn, als u zelfmoord pleegt, hebt u God in zijn gezicht gespuwd. Hebt u gezegd, u zelf kan mij niet helpen. U zelf kan mij niet redden. Een van de kerkvader, Augustinus, argumenteerde in de 5e eeuw dat zelfmoord een overtreding was van het 6e gebod. Laten we gaan kijken naar het 6e gebod. Exodus 20, vers 13. Het 6e gebod. Gij zult niet doodslaan, of modern gezegd, gij zult niet doden. Wanneer je doodt, als het nu jezelf of iemand anders, zegt deze kerkvader, en ik ga mee met hem. Ik ben dezelfde mening toegedaan als een van de leiders van deze tijd. Dat een ieder die zichzelf van kant maakt met een pistool, grammofoon, noem maar op, weet ik veel. Dan jij dit gebod hebt overtreden. Je hebt jezelf doodgemaakt. Terwijl de Bijbel zegt, gij zult niet doden. Gij zult niet doodslaan. Men is niet alleen moord. Abortus is ook moord. Je hebt het recht niet om een kind dood te maken. God heeft niemand het recht gegeven om iemand anders dood te maken. Je mag niet iemand anders doodmaken. Je mag geen ongeboren kind ook. En je hebt ook niet het recht om jezelf te doden. Het ergste van doodslaan is zelfmoord. Want if ik zoet met Chiri, ik ben op weg naar de hemel. Killing me is a waste. One more president will take in. Another one will take my place. And he will be better than me. Amen. Dus wie is iets hier mee? Kijk hoeveel mensen nog hier zijn die het evangelie door zullen prediken. Mag ik een amen hebben? Amen. Kan bijna niet op u rekenen, want we vrede. Mag ik nog een amen horen? Amen. Oh! Miskreeg je zo dan met elkaar mee, want snap hoe, man aan Jezus. Dus het is belangrijk voor u om te beseffen dat moord in welke vorm dan ook, ook moord aan jezelf door zelfmoord, niet goed is in de ogen van God. De kerk, een andere kerkvader, Thomas Aquina, heeft gezegd dat als je zelfmoord pleegt, heb je daardoor eigenlijk God de kans om te ontnomen dat je tot redding komt. Want wanneer je zelfmoord gepleegd hebt, heb je gezegd aan God, het feit dat Jezus gestorven is aan het kruis voor mij, heeft eigenlijk voor mij geen waarde. Dus je hebt gezegd tegen God, ik heb je niet nodig. Dus je bent op weg rechtstreeks naar de hel. Dus de Bijbel leert ons dat we gered worden door genade van God, niet door werken. Sommige mensen denken dat als ze zelfmoord gepleegd hebben, dat ze daardoor af zijn van alle rommel en rotzooi en toestanden en uitzichtloosheid in de wereld. U die kijkt en luistert naar mij via radio en televisie, laat mij u vertellen. Laat de duivel u niet pakken. Als u zelfmoord pleegt, is het nog niet het einde. Want de Bijbel zegt ons dat na dit leven er een ander leven is. De Bijbel zegt, het is de mens gegeven om eenmaal te leven en daarna komt het oordeel. Laat me met u in een tekst gaan kijken om u het bewijs te tonen dat er na dit leven nog een leven is. Gaat u met mij naar Lucas 16, vers 19, vers 31, als ik het goed heb. Lucas 16, vers 19. Maar kijk, als ik de juiste tekst heb. Denk van wel. Ben ik goed? De mensen die met mij kijken. Ja. De rijke man en Lazarus. Daar kunt u duidelijk zien dat wanneer we dood zijn, dat er leven is na de dood. En de Bijbel zegt, en er was eens een man die gekleed ging in purper en fijn linnen en elke dag schitterend. En dit is Jezus Christus zelf die dit verhaal vertelt. Dus ik citeer wat de koning der koning, de heer der heerscharen, baas boven alle baas, heeft gezegd. En nou een verhaal voor Mozes of wie dan ook. Jezus zelf zegt dit. Hij zegt, en er was een bedelaar, Lazarus genaamd, vol van zweren, nedergelegd bij de voorportaal, die verlangde zijn honger te stillen met wat van de tafel van de rijken afviel. Zelfs kwamen de honden zijn zweren likken. En het geschiedde dat de arme stierf en door de engelen gedragen werden in de Abraham schoot, wat wij nu noemen in het paradijs. Ook de rijke stierf en hij werd begraven. En toen hij zijn ogen opslag, stond het in het dodenrijk, zag hij onder peniging, zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot. Laat me even hier stoppen, om mensen uit te leggen. Wanneer christenen doodgaan, komen de engelen van God en brengen de christenen naar het paradijs. Hebt u nog een Bijbels bewijs? Tuurlijk, als Jezus Christus aan het kruis is en die ene moordenaar hem uitlacht en uitskelt en die andere moordenaar zegt tegen Jezus, gedenk mij wanneer u komt in het koninkrijk, dan zegt Jezus tegen hem voordat ze stieren, heden zult gij met mij zijn in het paradijs. Dus wanneer de rechtvaardigen, de mensen die Jezus Christus kennen, gestorven zijn, dan gaan ze wachten in het paradijs. Hun lichaam is hier op aarde, maar hun geest gaat wachten op de plaats die God gemaakt heeft voor de rechtvaardigen, wat wij noemen het paradijs. Dus mensen die zelfmoord plegen met bommen en dat soort toestanden, gaan niet naar het paradijs. Laat me dat direct strak met overtuiging en autoriteit en wetenschap en allemaal wat je ervoor kan zeggen, laat me het zeggen. Amen. Maar wanneer je sterft zonder Jezus, de Bijbel zegt, want het loon dat de zonde geeft is de dood. Maar de genade die God schenkt is het eeuwige leven in Jezus Christus. Wanneer de Bijbel zegt, wanneer je leeft in zonde en Jezus is kent, dan ga je dood, dan ga je wachten in het dodenrijk. En Jezus geeft hier ons een verhaal dat gebeurde voordat hij op aarde was. Hij zegt, en toen hij in het dodenrijk zijn ogen opensloeg onder de pijnigingen, zag hij Abraham van verre in de schoot van Lazarus. Dus de schoot van Abraham moet symbolisch voorstellen het paradijs. En de Bijbel zegt, en hij riep en zeide, Vader Abraham, heb medelijden met mij en zend later Lazarus op dat hij de top van zijn vinger in water dopen en mijn tong verkoelen, want ik lijd pijn in deze vlam. Welke vlam? De vlammen van het dodenrijk, die je met een ander woord kan noemen, de voorproefje van de hel. Is nog niet de hel. Niemand is nog niet in de hel. Maar dodenrijk is een voorproefje van de hel. Is nog geen Santa Boma. Begrijp je? Is een plaats waar je wordt een huis van bewaring, waar je wordt gehouden totdat Jezus Christus komt om de levende en de doden te oordelen. En de Bijbel zegt, maar Abraham zeide, kind, herinner u hoe gij het goede tijdens uw leven hebt ontvangen en eens gelijk Lazarus het kwade. Nu wordt hij vertroost en gij leidt pijn. En bij dit alles is er tussen ons en u een onoverkomelijke kloof. Wanneer je dood bent, ben je of in het dodenrijk of ben je in het paradijs. Niemand kan je helpen wanneer je dood bent. Laat me met respect zeggen, er is geen reïncarnatie. Met respect zeg ik, want je hebt mensen die daarin geloven. Maar er is geen reïncarnatie. De Bijbel zegt, er is de mens gegeven één keer te leven. En daarna komt het oordeel. Als reïncarnatie was, al die mensen die vermoord zijn, waren zeker teruggekomen om die mensen te doden die hem vermoord hadden. Ook al was het in de vorm van een kakkerlak of een slang. Ik zeg dat gewoon om u duidelijk te tonen. Men gelooft dat en daarom zeg ik ook met respect zeg ik dat. Maar u moet rekening houden, wat God zegt is iets heel anders. Hij zegt, er is een onoverkomelijke kloof opdat zij die van hier tot u zouden willen gaan, dit niet zouden kunnen en zij van daarna niet aan onze kant kunnen komen. Dus wanneer je gedood bent, in de dood worden we gescheiden. De mensen die Jezus kennen, zijn in het paradijs. De mensen die Jezus niet kennen, zijn in het dodenrijk. Pastor, dus u wil me zeggen, al de mensen die Jezus niet kennen, al die andere geloofsovertuigingen, ik moet tot mijn spijt zeggen, ze zijn daar. Maar ze hebben goed geleefd. Alleen God kan bepalen wie goed geleefd heeft. Geen mens kan dat bepalen. En ik zeg dat niet om een oordeel te brengen over andere religieën. Maar ik zeg dat omdat Gods woord dat zegt. Dat is waarin wij geloven. Amen. Huh? Dus u wilt me zeggen. Dat wil ik u zeggen, ja. Al die, ja. Het kan niet, zo is het. Als je Jezus niet hebt in jouw leven, ben je een verloren mens. Jezus heeft gezegd, ik ben de weg. De waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Mohammed heeft dat nooit gezegd. Krishna heeft dat nooit gezegd. Boeddha heeft dat nooit gezegd. Noem maar om. Al die geweldige namen. Ze hebben dat nooit kunnen zeggen. Omdat ze dat niet. Ze hebben dat niet. Er was maar één persoon die dat kon zeggen. Want hij was God op in vlees op aarde. Zijn naam is. Wat zegt de Bijbel? Dat de man zegt, doch hij zeide, dan vraag ik uw vader dat gij naar hem, naar het huis van mijn vader stemt. Want ik heb 5 broeders. Laat hij hen dan ernstig waarschuwen dat ook zij niet in deze plaats der pijniging komen. Maar Abraham zeide, ze hebben Mozes en de profeten. En voor deze tijd zouden ze hebben, Mozes, de profeten en de gemeente van Christus. Ze hebben u en mij die hen moeten vertellen dat ze moeten oppassen. Want als ze Jezus Christus niet hebben in hun leven, kunnen ze naar de hel gaan. Ook zij die zelfmoord plegen. Amen. En die man zegt maar, heren, u weet dat zij niet naar hun zullen luisteren. Maar indien vader Abraham 30, gij iemand van de doden tot hem komt, zullen zij zich bekeren. Doch hij zeide tot hen, indien zij naar Mozes en de profeten niet luisteren, zullen zij ook, indien iemand uit de doden opstaat, zich niet laten gezeggen. Lieve mensen, heel veel mensen zijn stil vandaag. Hè? Want elke keer als je predikt over de dood, dan worden mensen stil. Maar het is de realiteit. Elk van u gaat eens dood als Jezus niet komt. Ik ga ook doodgaan met mijn 90 of mijn 95ste. Ik spreek dat voor mezelf. Amen. Ik wil lang leven zodat ik veel mensen kan vertellen over Jezus. 1 miljard zielen. Zodat ze Jezus Christus kunnen accepteren als hun heiland en verlosser. Amen. Spreuken 14 vers 12 voor de mensen die zelfmoord plegen of willen plegen. Of die met zelfmoordgedachten rondlopen. Zegt de Bijbel, soms schijnt een weg iemand recht. Maar het einde daarvan voert naar de dood. De duivel gaat alles eraan doen om u zogenaamd te troosten. Dat als je dood, als je zelf dood, dat toriba. U die luistert via radio en u kijkt naar mij op dit moment. Als u zelfmoord pleegt, gaat u naar de hel. Laat me het zo kroes zeggen. God houdt van u en hij wil niet dat u zelfmoord pleegt. God wil hebben dat u uw ogen opheft naar hem. En dat u op hem vertrouwt. Amen. Amen. Wij moeten gaan verstaan dat God duidelijk is over deze zaken. God heeft gezegd, geen mens heeft het recht. Exodus 20 vers 13. Om te doden. Geen mens. Maar zijn zaken die kunnen leiden tot zelfmoord. En we hebben al een paar aangehaald, maar laat me nog een paar aanhalen. Depressiviteit, teleurstellingen, huwelijksproblemen, relatieproblemen, isolement. Bij isolatie is het vaak dat mensen zich terugtrekken met van contacten met familie, vrienden, kerk of voormalige hobby's en activiteiten die ze vroeger deden. Dat kan je al zien. We hebben ook gesproken over het feit dat er grote veranderingen kunnen komen in hun persoonlijkheid. Dat mensen van extrovert naar introvert gaan of van introvert naar extrovert. Mensen in zichzelf gekeerd worden. Vroeger waren ze mensen die zich normaal uiten en mensen merkten, extrovert, de mensen merkten als het moeilijk gaat. Nu zie je dat ze plotseling iemand die altijd met joy en plotseling introvert is geworden. Dat wordt hij bemoeit eigenlijk niet meer, hij heeft zichzelf opgesloten in zichzelf, om het maar zo uit te drukken. Dus dat kan, maar hoe deze dingen komen omdat er misschien bepaalde dingen, grote veranderingen hebben plaatsgevonden in het leven van mensen. Andere dingen die ook kunnen leiden tot zelfmoord. Grote excessief gebruik van alcohol. Heel veel mensen die veel alcohol of die alcoholisten zijn, plegen zelfmoord. Mensen die cocaïne verslaven zijn, plegen zelfmoord. Mensen die overdreven zelfkritiek hebben over zichzelf, plegen zelfmoord. Mensen die zich bezighouden met afgoderij, hekserij en satanisme, meestal plegen ze zelfmoord en laten zelf een briefje achter waarom ze zelfmoord hebben gepleegd. Vanwege hun geloof in Lucifer, die niemand anders is dan de duivel en de vijand van God en van alle mensen. Satanisme is een van de meest verschrikkelijke religieën die bestaan. Maar broeder, u komt aan die mensen hun dingen. Ik kom niet aan hun dingen, ik zeg de dingen zoals ze zijn. Satan hemzelf zegt tegen jonge meisjes, je moet je ongerechtigheid verliezen, dan kan je toetreden tot onze kerk. Of je moet een bepaalde ritueel voorbij gaan. En heel wat toestanden, die satanisten. Of je moet zelfmoord plegen. Of je moet een hond doden en zijn bloed drinken. Alle soort toestanden. Luister, ik heb goed nieuws voor u. Als u Jezus Christus hebt in uw leven. Het enige wat u moet doen is geloven dat hij de Zoon is van God. En dat hij al uw zonden op zich genomen heeft. En dat hij u kan redden van die duistere wereld en van Satan. En dat God hem gegeven heeft aan u. Mag ik een amen horen? Je hebt ook veel mensen die een seksuele verwarring hebben.